onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij tezamen van Psalm 65, het vierde vers. Psalm 65, vers 4. Laat ons danken en bidden. Heere in den hemel, danken mogen wij u voor zoveel genade blijken aan ons leven. Danken mogen wij u voor de vrede die daar nog is en de vrijheid in dit land. Wij mogen u danken voor eigen gezondheid en heden der genade. Wij mogen u danken voor de lust die gij ons gegeven hebt vanavond op te gaan naar de kerk met hoop op zegen. Wij mogen u voor zoveel danken wat wij niet verdiend hebben, maar wat ons van uwentwege geschonken wordt. Open onze ogen voor genadegaven en wil ons steeds ook brengen tot danken voor uw aangezicht. Heb dank in het bijzonder dat wij onze psalm zo mochten beginnen met die drie merkwaardige woordjes. O onze God, en wat zit daar een drievoudig heil in. En laat zo ook ons gebed mogen zijn en ook deze dienst mogen zijn. Allereerst in aanbidding tot u. O onze God, dat is verheffing van uw naam, aanroepen van uw naam, eren van uw naam. Geef dat deze dienst een eredienst mag zijn voor u in de allereerste plaats. Schenk daartoe uw Heilige Geest aan het hart van ons allen, dat wij u op het oog hebben en niet het eigen ik. Maar ook dat tweede, Heere, dat er staat onze God, daarin betrekt gij toch zo duidelijk ook onze naaste. Niet alleen mijn God, maar ook de God van degene die naast mij zit. En ook de God van mijn kinderen. En ook de God van mijn kleinkinderen. En ook de God van mijn collega's morgen op het werk. En ook de God van mijn chef en van mijn leraar of van mijn lerares. En de God van mijn winkelier. O onze God, want gij hebt ons toch allen geschapen, gij zijt toch ook onze schepper. Vergeef het ons dat wij u dan zo weinig verkondigen en u voor ons alleen willen hebben en zo onbekommerd zijn over de anderen die u niet kennen en niet naar uw wil leven. O, geef ons de gezindheid van de Heere Jezus Christus, dat die gezindheid in ons zij die ook in hem was. Die altijd als hij de scharen zag, met innerlijke ontferming bewogen was. En hun verkondigde zijn eigen Vader die in de hemelen is. Opdat ook zij door genade kinderen van God mochten worden. Aan de hand van hem, de enig geboren zoon. Wat was hij mededeelzaam, wat was hij gunnend, wat was hij bewogen over de scharen. O, vergeef ons onze onbewogenheid, onze ik-betrokkenheid, ons godsdienstig egoïsme. O onze God, leer ons bidden voor een ander evenzeer als voor onszelf. Leer ons een ander het eeuwig heil gunnen in Jezus Christus evenals onszelf. Leer ons een ander te vergeven de schulden, zoals ook wij zelf vergeving van schulden hopen te ontvangen van u. En wil daarom ook onze voorbeden u horen als wij bidden, Heere, voor die anderen die ziek zijn. En die geteisterd worden door de duivel via invalspoorten van pijn. Wilt gij, Heere, zijn met de ouden van dagen, op de rand vaak van de dood en van het graf. Wilt gij zijn, Heren, met allen die niet tegen de duivel op kunnen en tegen de zonde mag. En wil hen sterkte geven door uw woord en door uw geest. En door Jezus Christus, wien gegeven is alle macht, ook tegen de zonde, in hemel en op aarde. Wilt gij zijn in het bijzonder met die twee mannen van wie wij niets meer weten, de Heeren Doderer en Heineken. Heren, al behoren zo duizend keer niet tot het kerkgenootschap waar wij toe behoren. Zij zijn in nood en gij kunt nood lenigen en gij kunt ook verloren schapen achterop gaan en ze redden van de wolf. Gij kunt banden verbreken. Gij kunt terroristen aan en gij kunt wanhopigen op de knieën brengen en tot u doen schreien en gij kunt verhoren en geven kracht in de ziel. Gij kunt zo licht geven in duisternissen en gij hebt het ook zo duizendvoudig gedaan, blijkens de Heilige Schrift en de ganse kerkgeschiedenis. Gij kunt u over een zondaar ontfermen en gij kunt uitreddingen geven tegen de dood. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Wij dragen die nood ook van hun vrouwen en kinderen aan u op. En wij bidden hier vanuit de oude kerk in Voorburg voor die mannen, waar ze zich ook bevinden, en voor die terroristen. Heere God, ontferm u en wil uitkomst geven, uw naam ter eer en hun levens tot zaligheid. O onze God, en dan eindigen wij met ook voor onszelf te bidden. Het gaat om u, de aanbidding, en het gaat om de gunning aan anderen, en het gaat toch ook om de verhoring van onszelf in Jezus' naam. Want in eigen naam hoeven we geen verhoring, we weten het, Heere, te verwachten. We hebben het er niet naar gemaakt dat Gij in den Hoge ons in onze schuld zoudt verhoren. We hebben het niet verdiend, maar verstoten te worden en van u verlaten. En wij weten het heilsbericht dat Jezus Christus die straf dragen wilde in gehoorzaamheid aan de roeping van uw entwegen. En dat Hij verlaten werd aan het kruis van Golgotha, opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden door het geloof in Hem. Hoe wonderlijk dat Gij onder aller ongerechtigheid op Hem deed neerlopen, neerkomen en niet op ons. Hoe wonderlijk zijn uw wegen. Hoe bewogen moet Gij zijn over ons heil. En welk een liefdesopoffering en opoffering in gehoorzaamheid had uw Zoon Jezus Christus ons ten goede en tot ons eeuwig heil. En hoe wonderlijk is uw raad en hoe kostelijk zijn uw gedachten. Och Heere, breng ons in aanbidding op de knieën en leer ons naar uw wil vragen om die te doen uit dankbaarheid. En willen dan doen, Heere, wat Gij ook hebt kenbaar gemaakt aan deze psalmist. Wilt Gij ons dan verhoren in het volgende? In de eerste plaats wilt Gij ons pal doen staan door uw kracht, net zoals de hemelhoge bergen. Ook deze aanstaande week weer. Heere, doe ons pal staan in het geloof en in de hoop en in de liefde. Doe ons pal staan in de wapenrusting Gods. Doe ons niet struikelen, niet vallen. Doe ons niet geveld worden door de pijlen des bozen. Doe Gij ons door uw kracht pal staan, wat ons ook overkomen in de komende week. Doe ons pal staan door uw kracht. En in de tweede plaats, zodat wij vloed en stormen tergen. Zodat wij vloed en stormen tergen. Geen mens kan een storm terugblazen. Geen mens kan een vloed keren. En toch tergen. Want u is gegeven alle macht. En waar ik van nature niet tegenop kom, daar kan ik niet tegenop. Gij zijt het die wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw macht alom groot gemaakt bij heidendom, zodat wij vloed en stormen tergen. En dan dat derde, o onze God, o vast vertrouwen. Ach Heere, ik heb geen vertrouwen in mezelf. In mijn eigen geloof niet. En in mijn eigen hoop en liefde niet. Ik heb geen vertrouwen in mezelf. Ik kan altijd omvallen. Ik kan met alle winden mee. Ik kan struikelen en vallen. Ik kan verloren gaan. En ik heb ook geen vertrouwen in mensen. Die kunnen me niet handhaven. Voor tijd niet en voor eeuwigheid niet. Maar Gij kunt het. Gij hebt een eeuwig verbond gemaakt met uw volk. En Gij hebt ons doen zingen in de psalmen. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Hij zal het bewaren. Zodat zij vloed en stormen tergen. Zodat zij pal staan door uw kracht. Och Heere, o vast vertrouwen. Wilt Gij dat vast vertrouwen voeden, sterken, laven, schragen. Ook door deze dienst van woord in deze oude kerk. In Voorburg, laat ons hier niet te vergeefs zijn geweest voor de aanbidding van uw naam, om te bidden voor onze naasten en om te bidden voor onszelf. O onze God, o vast vertrouwen. Amen. zingen wij, na de belijdenis van het christelijk geloof, van de 97ste psalm, het 7e vers. Psalm 97, vers 7. En in ieder uur spreken met mij in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift. Het boek Genesis, hoofdstuk 8, bij vers 15 tot en met het laatste vers in dat hoofdstuk, vers 22. Dat is de geschiedenis van Noach vanaf het ogenblik dat hij de ark mag verlaten. De ark die hij bouwen mocht voor hemzelf, voor de zijnen en voor de vele dieren, om behouden te worden in de zondvloed. Genesis 8 bij vers 15, toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark. Gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen uw zonen met u. Doe al het gedierte dat met u is van alle vlees aan gevogelte en aan vee en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt met u uitgaan. En dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem. al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten gingen uit de ark. En Noach bouwde den Heere een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandofferen op dat altaar. En de Heere rook die liefelijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart: ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen der aarde, zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Dan uit het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 24, te beginnen bij het 37ste vers tot en met het 42ste. Woorden van de Heere Jezus Christus, die enerzijds terugwijzen naar deze Noach en zijn ark, en anderzijds vooruitwijzen naar de toekomst, zelfs de wederkomst van Christus zelf, wanneer het zo zal zijn in het groot voor ons als eens in de dagen van Noach bij de ark en de zondvloed. Matteüs 24 bij vers 37. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe op welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Daar zullen twee vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Amen. Er zijn enige afkondigingen, namelijk dat tijdens deze dienst er één collecte wordt gehouden die bestemd is voor de diaconie en de kerkvoogdij samen. Die collecte wordt nu gehouden. De collecte aan de uitgang is bestemd voor het verenigingswerk van de eigen wijkgemeente. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. Deo Volente, aanstaande maandagavond, vergadert de vrouwenvereniging Cifra. Een naam die mij toch dierbaar is, omdat mijn enige dochter ook Cifra heet. Een van de voedsters van Mozes, Cifra en Pua, die hun leven hebben overgehouden voor deze leidsman van Gods volk. De vrouwenvereniging Cifra om 8:00 in de gemeentezaal van de Opstandingskerk. Deo Volente aanstaande woensdagavond komt de jeugdvereniging Samuel om 7:00 in de kerkraadskamer van de Opstandingskerk bijeen. De leden en belangstellenden worden hartelijk opgewekt de verenigingsavonden bij te wonen. Deo Volente aanstaande zondag hoopt dominee Treuren om 11:00 in de Opstandingskerk en om 5:00 in de Oude Kerk voor u voor te gaan. Wij willen thans onze liefdegaven uitreiken en ter voorbereiding van de prediking met elkander zingen van Psalm 116, de versen 7, 10 en 11. Dat gaat ook over de dankbaarheid, zoals Noach zijn dankbaarheid mocht betonen in het bouwen den Heere een altaar. Genesis 8, vers 20, de tekst voor de prediking aanstonds. En Noach bouwde den Heere een altaar. Zingen wij dan ter voorbereiding van die prediking van Psalm 116, versen 7, 10 en 11. prediking die ik deze zondagavond aan mijn eigen adres en daarmee ook aan het uwe en het jouwe houden mag en houden moet, wordt ontleend aan de tekst in Genesis 8 vers 20, de eerste woorden: en Noach bouwde den Heere een altaar. En ik wilde graag prediken aanstonds over een zevenvoudig licht over het altaar van Noach. Maar daarvoor rijst wellicht een vraag bij jou hier in de kerk als jongere of bij u als oudere. Een vraag die ook een moment in mijn eigen hart rees: wat bezielt iemand om anno 1983 na Christus te preken over Noach en zijn ark? Is dat niet wel heel weinig actueel? Wel heel weinig eigentijds? Heeft dat iets te maken met onze situatie en met onze nabije toekomst en met de problemen die ons omringen? Misschien dat ik u een drievoudig antwoord daarop mag geven. In de eerste plaats is deze preek ontstaan enige, nog maar een paar weken geleden, aan de voet van de berg Ararat, waar ik was momenteel op het drielandenpunt Rusland, Iran, Oost-Turkije. De berg Ararat, waar blijkens Genesis 8 vers 4 de ark van Noach is geland. Diep onder de indruk van dat gebied dat onder de zegen was des Heren. Diep onder de indruk van dat stuk vlak land wat daar pal voor ligt en waarop Noach begon een landbearbeider te zijn. En hij bouwde een wijngaard. Dat kan alleen daar. Het is daar vlak land. Diep onder de indruk van dat terrein waar een schip op de berg zichtbaar is geweest. Tijdenlang totdat lavastromen van deze vuurspuwende berg de restanten moeten hebben overdekt. Diep onder de indruk van dat gebied waar dit altaar moet hebben gestaan en gerookt. En waar de liefelijke reuk kwam tot bij de Heere die het rook in de hemel. En die daarover een zegen heeft uitgesproken de aardbodem niet meer te verdelgen. Diep onder de indruk van dat terrein waar die duif moet hebben gevlogen. En die raaf. En waar Noach moet zijn uitgestapt en zijn afgedaald van de berg Ararat tot aan dat vlak land met zijn vrouw en met zijn drie zoons en met zijn drie schoondochters en met al die dieren die daar ook moeten zijn afgedaald, voor zover zij niet zijn opgevlogen het luchtruim in. Diep onder de indruk van dat terrein waar het nu stil is rond deze sneeuwbetopte meer dan 5000 meter hoge berg Ararat, is deze preek ontstaan met de eerste aantekeningen. En zo kan een gebied dat onder de zegen des Heren geweest is, tot blijvende zegen strekken. Ten tweede moet u natuurlijk wel bedenken dat deze man waarschijnlijk het eerste dankaltaar in de wereldgeschiedenis heeft gebracht voor de Heren. Eerder lees ik niet van een dankaltaar. Hij schiep een precedent bij uitstek. En dat lees je dan anno 1983 in een Nederland waar voor zover ik zie geen dankaltaar meer staat, maar wel protestmarsen worden gehouden vol wrevel en vol dreiging en vol haat. Komt u dankbaarheid tegen? Predikt van der Scheur. Dankbaarheid aan den Heere voor al wat wij in Nederland hebben ontvangen.
meer dan menig rijk ter wereld, zo niet dan alle rijken ter wereld, zijn we niet bevoorrecht boven vrijwel alle mensen op deze aardbol. Maar het is bij ons net zo als in de dagen van Noach. De aarde was vervuld van wrevel. En zelfs toen ook goed. En toch wrevel. Onder aanblazing van de duivel. En natuurlijk nog gelijk hebben in je wrevel ook. Wrevel, wrevel. En wat wekte dat op? De toorn des Heren. Dat staat er. En wat zegt Jezus Christus? Dat zegt deze dominee niet. Wat zegt Jezus Christus? Het zal zijn als in de dagen van Noach. Bij de komst van de Zoon des Mensen. En daarover zal opnieuw de toorn Gods losbreken. Dat mag wel een keer gezegd worden, heden ten dagen. En er zal overblijven een volk dat gehoorzaam is, zoals Noach gehoorzaam was. Rechtvaardig voor God, zoals Noach rechtvaardig was voor God. En dat eindigt bij een dankaltaar, een eeuwig dankaltaar. Om de verlossing in Noach, om de verlossing in de grote Noach, Jezus Christus. Aan het kruis van Golgotha. Eeuwig dankbaar. Zijn die mensen er onder ons? De gehoorzamen aan God. En de mensen die eeuwig danken zullen. En bouwden den Heere een altaar. Wat een contrast met vandaag. En dan ten derde. De toekomst, niet alleen dit verleden van Noach bij die berg, dat heilrijke verleden, niet alleen het heden, dat net zo is, de aarde is vervuld van wrevel als toen, met de dreigende toorn Gods en het wijzen op de ark van Noach en Jezus Christus in wie behouden is zal zijn van de toorn Gods, maar ook de toekomst, want het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Dit is niet voorbij, Noach is geen historische figuur alleen. Maar Jezus Christus zegt, deze Noach is een voorteken van hemzelf, zoals hij zelf komen zal. En zoals hij zelf een ark zal bouwen. Een ark, een scheepken onder Jezus' hoede. Met een kruisvlag. Geen sikkel en hamer. Geen hakenkruis. Geen hoefijzer. Met de kruisvlag hoog in top. Dat neemt als arken der verlossing, zoals eens de ark van Noach, allen die in nood zijn op. En al staat de zee ook hol en hoog van de toorn Gods en zweept de storm ons voort. Dat we niet weten waar we blijven in die dagen. Wij hebben dan vaders zoon aan boord die het gezegd heeft, vrees niet, ik ben met u. En dan veilig strandvoort ook. En zij bouwden den Heere een altaar. Nou, ik dacht dat we met deze tekst iets mochten beginnen, als de Heere ons die op het hart vanavond bindt. En nu preek ik natuurlijk niet volledig uit deze tekst uit. En natuurlijk is het maar iets. En natuurlijk is het ook heel persoonlijk, heel subjectief. Voor zover deze tekst heeft geresoneerd aan mijn eigen hart. En misschien laat de Heere dit woord heel anders weer klinken aan uw eigen hart. En daar een heel andere prediking uit voortkomen voor uw eigen ziel. Dat is Gods verborgen omgang. En dat is goed. Maar misschien ook dat de Heere aan u en aan jou zegenen wil. Wat hij bij mij heeft laten weer klinken vanuit dit Gods woord. Voor mijn eigen leven. En daartoe wou ik u dan graag een zevental opmerkingen zeggen, nou die voor mijzelf geweest zijn als een licht, als lichten, hemelse lichten, rondom en boven Noach's dankaltaar. Ten eerste, Noach bouwt den Heere een altaar, waarom? Omdat hij een blik in de ellende heeft geslagen. Dus het eerste wat Noach overkomt, is dat hij hoort van Gods toorn over de wrevel der aarde en de zonde der mensen en Gods plan om deze wereld te straffen met zijn toorn. Dat heeft hij gehoord en daarna heeft hij het gezien. Hij heeft gezien hoe de sluizen des hemels en de kolken der aarde zich openden. En hoe het regende 40 dagen en 40 nachten. En hoe mens en dier verzwolgen werd door de wateren van de toorn Gods. En als hij straks zelf mag dobberen op de golven. En straks als de wateren gedaald zijn uit mag stappen op de ark. Uit de ark op de berg Ararat. Dan is het eerste wat hij doet. Danken. Dat hem deze ellende niet is overkomen. Verbazing is het. Nooit begrip. Verwondering is het. Hier wijdt mijn ziel, nu ik uitstap, met een verwonderend oog. Want God wou mij, opdat hij mij beschut, verbergen in zijn hut. Pas dan leert een mens danken. Als die ziet wat hem had kunnen overkomen. En wat God ook een mens laat overkomen. Kent u dat? En hebt u al geleerd ook voor de ellende te leren danken, omdat u wist dat die ellende u niet raakte? Hebt u al leren danken toen u een inzicht kreeg in de ellende van Jezus Christus, die gekruisigd werd en afdaalde ter helle? Wat u had kunnen treffen en wat u had moeten treffen. En hebt u al gezegd, ziende in die ellende, o, heb dank God, ik bouw den Heere een altaar. Ziende in zijn toorn over de zonde. Dat is een tweede. En het is, Noach bouwt den Heere een altaar. Omdat hij een blik heeft mogen slaan. In de verlossing. Uit de ellende. Een blik heeft mogen slaan in de genade des Heren. Want je zou gewoon kunnen zeggen, als je alleen maar de ellende ziet en daarna merkt dat het jezelf niet is overkomen. Nou, dan heb ik geluk gehad. Dat hoor je ook duizenden mensen zeggen. Dan heb ik geluk gehad. En zij hebben pech gehad. Zo praat de wereld. Noach niet. Noach dank. Dan heb ik geluk gehad. En zij hebben pech gehad. Zo praat de wereld. Noach niet. Noach dankt. Nou zult u zeggen, kijk, ik begrijp helemaal niet dat Noach zo moet danken, want hij was het waard, hè? Er staat in Genesis 6 vers 9, Noach was rechtvaardig voor Gods aangezicht. Hij was een rechtvaardig man, hij was niet zoals die andere mensen. Hij was een godvrezend man en daarom werd hij behouden. Zo is dat. Nou, zo is dat niet. Dan bent u precies één vers te laat begonnen met Bijbellezen. Want één vers eerder begint de Bijbel over de verhouding van God en Noach te spreken. En daar staat namelijk in hoe Noach zo rechtvaardig kwam. Zo godvrezend was. Daar staat dat hij zo niet geboren was. En dat hij zichzelf zo niet had opgewerkt. Maar dat hem dat gegeven was. Want er staat in Genesis 6 vers 8. Dat Noach vond genade in de ogen des Heren. Alsjeblieft. Het was uit genade dat hij zo werd. Zo was. En toen tenslotte daarvoor die genade een dankaltaar bracht. Een dankoffer. Hij heeft mogen zien in de genade van hem die hem verloste uit de ellende. En ook dat zal nooit worden begrepen. Waarom vond Noach wel genade en die anderen niet? Ik weet het niet. Dat openbaart God ons niet. De Heer Jezus Christus zegt ergens, nog veel heb ik tot u te zeggen, maar dat kunt gij nu niet dragen. En wij moeten als stervelingen ook beslist niet willen zien in de raad Gods. Als wij God willen begrijpen, hebben wij God in onze greep. En is hij God af en onttroond. En zitten wij op de troon. En is de oude zonde dat wij willen als God zijn. Verwondering en dank. Daarbij blijft het. Maar dat is het dan ook bij Noach. En hij bracht de Heere een dankaltaar. Dank voor verkregen genade. Om rechtvaardig te kunnen zijn in Gods oog. En daardoor behouden te worden in de ark. Een dankaltaar brengt hij. Want het was uit hem en door hem en tot hem. Zoals ook de apostel Paulus weet. Kent u dat? En is daar een derde. En nu gaan we dieper op de zaak in. En het wordt steeds rijker nu. Daar staat dat hij een dankaltaar bracht. Vanwege de genade uit de ellende. Dank. Alleen maar dank voor onverdiende zegeningen. En dan komt de derde. Hoeveel dank bracht hij? Hij bracht heel veel dank. Heel veel. Hij bracht de Heere geen fooi. Ik heb het eens een keer in een kerkdienst horen zeggen door iemand. Thans ontvangt u gelegenheid tot het uittrekken uw fooien. Dat zou het vergeten. Zoiets vergeet je ook nooit meer. Wat geven wij den Heere? Noach gaf heel veel. Waar haal ik dat vandaan? Uit de tekst. Er staat met nadruk tot twee keer toe. Hij offerde van al het reine vee en van al het reine gevogelte. Niet een reine vogel en niet één stuk rein vee. Van al het reine vee. Dat zijn er honderden geweest. En van al het reine gevogelte, dat zijn er honderden geweest. Dat is een geweldig offer geweest. Geweldig! Offert u veel. Veel dank. Noach offert veel, omdat hij veel genade heeft gehad. En hoe meer genade een mens kent, hoe meer dank hij verschuldigd is en schenkt. En veel genade heb je nodig als je weet dat je uit veel ellende gered moet worden. Veel. En dan zult u zeggen, ja maar man, waar preek je nou over, hè? Anno 1983, moet ik soms thuis een stuk vee offeren? Of een vogel? Ik dacht dat dierenoffers zo langzamerhand uit de tijd waren. Hebt u gelijk in. Maar het offeren is niet uit de tijd. Het is wel uit de wereld. De wereld kent offeren, kent niet meer. Halen, halen, staan op je rechten, eisen, eisen, eisen. Inleveren geen 3,5%. Laat staan 0,5% voor God, niks. Dan leggen wij het werk neer. Maar Gods volk weet wat offeren is. Inleveren bij God, heel veel inleveren bij God. Zelfs zonder dat Noach erom gevraagd werd, er was niemand die hem daarom vroeg. Dat kwam uit zijn hart. En waarom kwam het uit zijn hart? Omdat hij wandelde met God. Dat staat er. En dan krijg je een hoop mee. Op een wandeling krijg je een hoop mee van een ander. Zeker als die wandeling levenslang duurt. En God heeft dat namelijk ook. God kan ook offeren. Noach kon offeren. Omdat hij wandelde, gemeenschap had met God. En van hem had hij het. En God kan ook offeren. Weet u wat God offert? Heel veel. God offerde zijn enig geboren zoon. Die offerde hij op. Op het kruis van Golgotha. Als een lam ter slachting. Voor onze zonden. Hij zei tegen ons niet, boontje komt om zijn loontje. Ik zal jullie straffen. Zijn gerechtigheid ging door en zijn toorn, maar op zijn eigen zoon. En die offerde hij liever op
en zijn zoon liet zich in eenswillendheid met God liever opofferen, dan dat zij beiden ons ten offer zouden brengen. Dat heet gadeloze ontferming, zingt een lied. Dat genade, rijk en vrij. Waar hoort u zo'n boodschap? Waar hoort u van zo'n offer? Alleen in Gods kerk, alleen bij Gods volk, alleen uit Gods woord, alleen door Gods zoon. Dat licht in deze duisternis. En u zegt zondag 12 dat er mensen zijn die gemeenschap hebben aan die zoon van God en die zijn er zalving deelachtig zijn. En die zich nu ook opofferen, net zoals Noach zich opofferde vanwege zijn gemeenschap met God. Zo zijn er ook mensen die een offer weten te brengen, omdat ze de zalving van Jezus Christus, die zichzelf opofferde, deelachtig zijn. En die brengen geen vogels ten offer en geen vee, die brengen zichzelf ten offer. En daarom worden zij een christen genaamd. Dat is het tweede van de vier redenen in zondag 12 waarom gij een christen wordt genaamd. Er staan vier redenen. En de tweede is, letterlijk zal ik die citeren, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en alzo zijn er zalving deelachtig ben, dat heb ik met hem gemeen, dat ik mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Wat een doel in je leven, hè? Dat is volkomen tegen elk wereldse streven in. In de wereld zeg je, moet je schaapjes op het droge hebben. Halen, naar je toe halen, jezelf verzekeren. En hier staat dat ik mijzelf offeren. Voor hem. Tot een levend dankoffer. Waarom? Waarom? Als antwoord. Om dat te doen. Voor die man van smarten. Om het te doen uit dankbaarheid. En Noach deed het ook uit dankbaarheid. Dat hij van al het vee en van al het gevogelte nam dat rein was. En hij bracht den Heere een offer. En hij bouwde den Heere een altaar. U ook uit dankbaarheid. Er komt een vierde. Noach offerde ook het beste. Want dat staat er ook. Noach offerde, staat er in Genesis 8 vers 20, onze tekst, van al het reine vee, niet van het onreine vee, hoewel die dat ook had. En van al het reine gevogelte, en niet van het onreine gevogelte, wat hij ook had, hij maakte een keus. Er staat heel duidelijk dat in de ark van al het reine vee zoveel stuks was en van het onreine vee zoveel stuks en van het reine gevogelte zoveel stuks en van het onreine gevogelte zoveel stuks. God behield het onreine ook. God heeft altijd een oog gehad voor het onreine, voor het gevallene, voor het bezoedelde, voor het besmette, voor het zondige, voor het schuldige, voor het verwerpelijke, voor het verworpene. Voor het verlorene. Altijd. Dat is een diepe zegen. Voor iedereen die zich verloren en bezoedeld en verzondigd weet. En daar staat de Bijbel van A tot Z vol van. En daar staat in menig beeld ook uitgesproken. Bijvoorbeeld het beeld, de beeldspraak van herder en schaap. Dat de goede herder laat zelfs de 99 schapen van de kudde in de steek. Omdat ene verloren schaap te zoeken en te vinden. En zonder dat er staat dat dat is op grond van het geblaat van dat schaap. Nee, daar ligt geen grond in dat schaap. Daar ligt een grond buiten dat schaap. In het hart, in het missend hart, in het verdrietig hart, in het zoekend hart, in het getrouwe hart van die herder. Het is uit hem. En dat schaap vond genade in de ogen des Heren. Het is altijd uit hem, dat is zo zalig. En daarvoor mag je ook op de knieën gaan en daarvoor moet je ook op de knieën gaan. En zeggen, doe het om uw naams wil, Heren. Omdat u zo bent, omdat u zo heet. Een ontfermer. En Jezus Christus heeft het zeer persoonlijk gezegd. Ik ben niet gekomen voor rechtvaardiging, ik ben gekomen voor zondaren. En ik ben niet gekomen voor gezonden, ik ben gekomen voor zieken. En zelfs stond hij bij het graf van verscheidene doden. Zijn vriend Lazarus, onze vriend, slaapt. Het graf van het dochtertje van Jairus. En heeft ze opgewekt toen daar niets meer in hen was. Geen roepstem, geen ademtocht, geen oogopslag, geen gebed, geen uitgestoken hand, niets. Toen was hij daar. En bij de jongeling van Nain, die al naar het graf werd gedragen, dat je door iedereen wordt uitgedragen en iedereen draagt je uit. Daar ga jij, jij bent verloren. En ze zullen het allemaal zeggen. En dan komt de Heere Jezus je tegemoet van de kant van het kerkhof. En de dragers stonden stil en hij legde de hand op de baar. En hij zei, sta op. En de jongeling stond op. En hij zegt, och Heere, ontmoet mij op weg naar de dood, op weg naar de hel, op weg naar het eindgericht. Kom mij ontmoeten, gij, en doe mij genade vinden in uw ogen. En de Heere Christus zegt, daarvoor ben ik gekomen. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van het volk Israël. Dat heet gadeloze ontferming. Dat genade, rijk en vrij. En daar kan een mens van dromen. En daar kan een mens van zingen. En daar kan een mens van bidden. En daar kan een mens van danken. En daar kan een mens van getuigen. En Noach bouwde den Heere een altaar. En hij gaf het beste. Hij gaf het beste. Omdat hij wist dat hij zelf als de slechtste gezocht was. Hij gaf het beste. Omdat hij ook geweten heeft zonder enige twijfel wie God was. Want hij wandelde met God. Had een persoonlijke omgang met hem. En hij zal het ook uit de raad Gods hebben gehoord en geweten. Denk ik. God zal het hem niet onthouden hebben. Denk ik. Dat God het allerbeste zelf geven zou. God heeft ons ook niet het slechtste gegeven. Het beste. Zijn enige geboren zoon. Dat heeft God gegeven. Het beste. Niet een engel. Zijn zoon, zijn enige zoon. Beter kon niet. Er is niets beters denkbaar wat God aan ons had kunnen geven. Hij gaf het beste, zonder dat iemand op de wereld erom heeft gevraagd. Niemand vroeg hem erom en hij gaf het uit liefde, zonder pijl, uit goedheid zonder pijl. En Noach, wederom geboren naar dat beeld en naar die gelijkenis, gaf het beste terug. En bouwde den Heere een altaar, een eenling, op een aarde waar wrevel was, waar toorn over was. En de Heere rook de liefelijke reuk en zeide, ik zal niet verdelgen. Schoon, rijk van eeuwigheidswaarde. Ten vijfde. Noach bouwde den Heere een altaar. En dat altaar stond vlak bij de ark. Nou zegt u misschien, dat is dan een interessante bijkomstigheid. Maar dat spreekt mij niet aan. Dat kan ik mij indenken. U zegt misschien ook, het is een interessante opmerking, maar waar haalt u dat vandaan? Kan ik me ook indenken. Om met dat laatste te beginnen. Noach bouwde den Heere een altaar. Dat altaar moet vlak bij die ark hebben gestaan. Die ark der verlossing waar hij zojuist uitgetreden was. Met zijn vrouw, zijn zonen en zijn schoondochters en al die dieren. Waarom? Omdat dat het eerste is wat er vermeld staat van Noach nadat hij de ark verliet. Er staan wel een paar versen tussen, maar die gelden de dieren. Het eerste wat Noach deed, het allereerste, nog voordat er staat, hij begon een landbouwer te zijn, zijn beroep. Pas later staat er dus wat zijn beroep was, onbelangrijk. Eerst staat er pagina's lang wat zijn roeping was. En hoe zijn gehoorzaamheid jegens de roeping van God was. Daarna staat zijn beroep. Maar het eerste wat hij deed toen hij de ark uit was, was den Heere een altaar bouwen. Dus het moet daar ook vlakbij hebben gestaan. Dat is niet 100 kilometer weg geweest hoor. Dat heeft daar gestaan aan de voet van die berg in die laagvlakte. Dat moet gebouwd zijn met stenen van die ark. Want verder zijn daar geen stenen. Het is inderdaad voor landbouw verder. Dat zie je als je daar bent. Dat is hoogst wonderlijk. Want verder is dat in heel Oost-Turkije niet. Dat is alleen daar. Waar je een wijngaard kunt bouwen en akkerman kunt zijn. Dat is heel wonderlijk. Dat je zegt, dit is zo. Deze aanblik klopt met wat de Bijbel hier zegt. Daar raak je van onder de indruk. En daar wijdt je ziel met een verwonderend oog. En daar wijdt je oog met een verwonderde ziel. Dat is het eerste wat hij deed. En dan zult u misschien zeggen, dat was de eerste vraag die hier is. Ja, wat zegt dat nou? Nou, dat zegt dit. Dat je alleen maar je dank brengt, het stuk der dankbaarheid, wat je hele christenleven moet zijn. Dat is geen luxe. Een christenleven, dat zei toch zondag 12? Dat is toch een leven waarbij de christen, daarom wordt hij een christen genaamd, en anders is die naam christen niet waard. Waarin hij zichzelf tot een levend dankoffer, hem offert. Die dank, die het teken moet zijn, het stempel van een christenleven, dank aan God. Dat kan alleen maar, en dat is er alleen maar, vlak bij het kruis van Golgotha, als je vlak bij het kruis van Golgotha leeft. En niet 100 kilometer afstand, geestelijk gesproken. Noach dankt met licht op de ark die daar rust op de berg Ararat. En niet als die berg achter de horizon is, omdat hij zo ver weg is gegaan. De dank is nauw verbonden aan de verlossing. En als daar afstand tussen komt, als de duivel daar afstand tussen schept, en de duivel, u weet het Griekse woord is diabolos, diabolisch, en dat betekent uiteenwerper. Als God u uiteen heeft geworpen, dank en verlossing, dan komt er van de dank niks meer terecht. Hoe verder u van de verlossing af bent, hoe minder oog op de verlossing en hoe minder dank. Mag ik het concretiseren? Hoe minder u de Bijbel leest, het boek wat over de verlossing bericht, en hoe meer u de kranten leest en de weekbladen van neutrale, zogenaamde neutrale aard, hoe minder u de Bijbel leest, hoe minder u daar zicht op hebt wie Jezus Christus is, hoe meer uw dankbaarheid daalt. Dat merkt u toch? Hoe minder u op Jezus ziet in het gebed, hoe minder u bidt, hoe minder dankbaarheid. Zie het Lam God, dat zegt de Bijbel. Ziende op Jezus, dat zegt de Bijbel. Afziende van heel veel. Oh, dan word je wereldvreemd. Nou, beter wereldvreemd dan godsvreemd. Laat u niet zo gauw imponeren door dergelijke woorden. Beter vreemd aan de wereld dan vreemd aan God. Mag ik u één voorbeeld geven uit de Bijbel? Wat er gebeurt als u de verlossing, de ark der verlossing, uit het oog verliest. Hoezeer dan de dank verflauwt en verdwijnt. Dat leest u in Exodus 1 vers 8. U weet, nou verplaatsen we ons een ogenblik naar het volk Israël in Egypte. Verdrukt door de farao. Vlak voordat Mozes het volk uit tocht geeft naar het beloofde land. Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe het komt dat dat volk der Joden daar zo verdrukt is geworden? Terwijl ze eerst zo in hoge ere stonden. Eerst stonden ze in hoge ere. Waarom? Vanwege Jozef. Eén der hunnen. Want deze Jozef had de dromen van de farao uitgelegd. En daardoor heel Egypte bewaard voor hongersnood. Omdat Jozef had gezegd dat men graanschuren moest vullen voor de komende 7 hongersnoodjaren. En waar ze Jozef bijzonder dankbaar voor. En het hele volk Israël deelde in die hulde en in die dank. En de God van Israël was in ere. En zo was dat vanwege Jozef. Vanwege de verlossing die er via Jozef was gekomen. Ook een soort ark. Die graanschuren, waardoor ze behouden werden, is toch zo? En zolang ze nou maar zicht hadden op die Jozef en die Jozef daar rondwandelde, of de kinderen van Jozef, noem nou maar wat. bleef die dank in ere, zolang ze dan maar zicht hadden op die Jozef en op zijn werk. En dan staat er in Exodus 1 vers 8. En daarna begint de ellende. En zijn de Egyptenaren en de Joden niet meer dankbaar? En is de farao de Joden niet meer dankbaar, maar worden ze onderdrukt? Dan begint de ellende. Wanneer? Als daar staat in Exodus 1 vers 8. Toen stond er een farao op die Jozef niet gekend had. Die had geen zicht meer op Jozef en op de verlossing. Die zegt, Jozef, is dat? Daar heb ik niks mee te maken. Dat zie ik niet zitten hoor. Kijk maar uit voor de Joden, die vermenigvuldigen zich. Ik zou ze onder de duim houden. Hij had geen zicht meer op de verlossing. Daarom was hij ook niet meer dankbaar. En dat werd de ondergang van het volk Israël voor jaren in de verdrukking in Egypte. Zorg dat u zo'n farao niet wordt. Zorg dat u niet een farao wordt van wie gezegd moet worden. Toen stond er een mens op in uw familie die Jezus niet gekend had. En die zegt, ik zou niet weten waarvoor ik dankbaar moest zijn. Bent u dat? Uw vader en moeder wisten het nog, waarom ze dankbaar moesten zijn. Vanwege Jezus Christus. En zij bouwden den Heere een dankaltaar thuis misschien. En vader zat misschien nog aan het orgel. En moeder zong misschien nog bij de afwas psalmen. Martinus Nijhoff, en wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren. En het leven was nog een liturgie voor het aangezicht des Heeren. En je werk was nog een liturgie voor het aangezicht des Heeren. Goden tot ere, de naaste tot zegen. En toen stond er een mens op. En toen stond er een vakbondsleider op. En toen stond er misschien een regering op die Jezus niet gekend heeft. En die zeggen, dankbaarheid, wat is dat voor een woord? En we vegen er de vloer mee aan. En we drijven er de spotternij mee. Maarten het Hart en Jan Wolkers. En we spugen erop en we zeggen, dat is calvinistisch. Niks dankbaar. Je hebt het verdiend. En je staat op je rechten. Toen stond er een volk op dat Jezus niet gekend had. En het dankaltaar is weg. Is gesloopt. En de ark is bedolven met lava. En het kruis is niet meer zichtbaar. Zeggen, waar is onze God? Dan die Bijbel open. Ziende op Jezus. En rondom het kruis staan dankaltaren. Bij het kruis staat een hoofdman over 100. Die zegt, waarlijk, deze is Gods zoon. Dat was een dankaltaar, die man. Bij het kruis. En Noach bouwde een altaar bij de ark. En u, wat bouwt u nou eigenlijk in uw leven? Voor wie bouwt u wat? Bouwt u den Heere een dankaltaar? En dan ten zesde. Noach bouwt het alleen. Dat staat er toch? En Noach bouwde den Heere een altaar. Dat vind ik vreselijk. Dat vind ik vreselijk. Ik vind het vreselijk dat ze dat niet met z'n achten hebben gedaan. Ze zijn met z'n achten behouden. Oh ja, daar staat aanvankelijk, Noach vond genade in de ogen des Heer. Toen was hij een eenling. En er staat dat Noach alleen die opdracht krijgt. Bouw u een ark van goverhout. Toen was Noach weer alleen. Maar hij mocht het bouwen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor al die dieren en ook voor zijn 7 gezinsleden. Zijn vrouw, zijn Sem, Gam en Jafet en hun 3 vrouwen. En van die dieren kun je niet verwachten dat ze straks meebouwen aan dat dankaltaar, omdat ze behouden mochten worden. Dat kun je van de dieren niet verwachten. Maar je had van die 7 mensen toch wel kunnen verwachten. Waar waren Sem, Gam en Jafet? Waarom bouwden ze niet met vader mee, dat dankaltaar? Waar waren ze? Waarom moest Noach dat weer alleen doen? Er waren 10 meelaatsen. Die werden alle 10 door de Heer Jezus genezen. En er kwam er 1 terug. En Jezus zei, waar zijn de 9 anderen? En er was iemand die had 10.000 talenten schuld bij God. En die werden hem vergeven uit de doorboorde handen van Christus. Die zegt, ik heb het betaald. En toen ging die man weg. En toen greep hij een schuldenaar van hem bij de keel. Die zegt, jij bent me nog 100 penningen schuldig. Betaal of je gaat de gevangenis in. En dat kreeg God ter oren. En God nam het terug. Zijn vergeving, zijn verlossing. Omdat die man geen dankbaarheid kende in zijn leven. Maar zijn oude leven voortzetten.
En zei, gij zult ook alsnog die 10.000 betalen. En zolang werp ik u in de gevangenis. Het stuk der dankbaarheid, daar stond, kon je stuk der verlossing nog wel eens mee vallen. Niet voor niets bidden wij in het berijmde gebod des Heren. Gun door het geloof in Christus, door het zien op Christus, gun mij krachten om het te doen. Het dankaltaar, het nieuwe leven. Uit dankbaarheid, gun me de krachten, want ik heb ze van nature niet. En Noach doet het alleen. Dat is vreselijk voor Noach geweest. Dat kan niet anders. En toch is het tot een troost. Troost voor u, die het misschien ook alleen doet. Misschien dat u zegt, ja, ik doe het ook alleen. Mijn man doet niet mee. Mijn kinderen doen niet meer mee. Misschien zegt u, ik ben nooit getrouwd geweest. Ik ben de enige op kantoor. Morgenochtend zit ik weer op kantoor. Ik ben de enige. Ik doe het alleen. En ik beklaag mezelf wel eens. Ik zeg wel eens tegen God, waarom? Maar nou hoort u het in de prediking, Noach deed het ook alleen. En Jezus Christus deed het ook alleen. Ik heb de pers alleen getreden. En Paulus deed het ook alleen op de Areopagus in Athene. Soms laat Gods volk, laat God zijn volk het alleen doen. En mogen we zeggen, ik zet mijn treden, Heere Jezus Christus, in uw eenzaam spoor. Opdat mijn voet niet uit zou wijken. Leer mij maar voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heel licht voor. Ik roep als ik alleen ben, maar u die ook alleen was aan. Ik blijf op u wachten, omdat ge, o God en Vader van Jezus Christus, mij toch altijd hebt. Ach, luister dan naar dit gebed en neig uw oren tot mijn klachten. En dan kan het nog heel rijk worden, alleen in Gods verborgen omgang. En Noach, die zo alleen was, wandelde met God. Zo gingen die beiden tezamen. En dan het laatste en tenslotte, Noach bouwde dat altaar publiekelijk. Publiekelijk, in het openbaar. Noach had dank, maar hij bevestigde geen tekstje aan de binnenkant van de ark, dankt God in alles. Hij bracht die dank de ark uit in de publiciteit onder open hemel en ten aanschouwen van de hele maatschappij en samenleving. Dat mocht iedereen weten. Dat bracht hij uit als een eerste zendingssignaal in de heilsgeschiedenis Gods met de mensen. Hij bouwde buiten die ark den Heere voor zijn oog een altaar zichtbaar voor alle mensen. Dat is wat. Dat is een boodschap. Dat is een eerbetoon aan God. Waar deze wereld zo arm aan is. Aan eerbetoon aan God. Dank aan God. Boodschap voor de mensen. Dat God verlossing zond aan al zijn volk. En hij zou het verbond, ook voor de toekomst, met hen door de dood, door het eindgericht in eeuwigheid bewaren. Bouwt u dat dankaltaar vlakbij de ark, in de publiciteit, door de week, voor het oog des Heren. En de Heere rook, die liefelijke reuk, kunt u groter beloning, dieper zegen, heilrijker tegenwoordigheid nog denken. En hij zeide, ik zal niet verdelgen. Zijn machtige arm beschermt de vromen. Hij redt hun zielen van de zondvloed, het eindgericht, de dood. Hij deed hen en hij zal hen nimmer omdoen komen. in durende tijd nog hongersnood. In de grootste smarten van zondvloed en van eindgericht, die we tegemoet gaan, blijven deze harten in den Heere gerust. Ze zullen hem nooit vergeten. Hem hun helper heten. Al hun hoop en lust. Amen. Laat ons danken en bidden. Ja, Heere, wat de organist daar speelde als naprediking. Wilt u dat binden op ons hart en daardoor geen duivel af laten halen? Het schiepken onder Jezus' hoede, met die kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing allen die in nood zijn op. En trek mij dan ook in die ark. Ik kan die ark niet bouwen, zoals Noach door uw genade deed. Jezus Christus heeft die ark gebouwd uit gehoorzaamheid. Wil mij daarin trekken, zoals Noach de zijnen erin mocht trekken die zijn naam droegen. Wil ook mij daarin doen komen onder Jezus' naam. Misschien als bruidsgemeente van hem, zijn vrouw. Misschien verder weg, zijn kinderen. Misschien nog verder weg, zijn schoondochters. Misschien nog verder weg, dieren. Misschien het allerverste weg, onreine dieren. Maar die waren toch ook in de ark. Och, haal mij dan ook op, al ben ik een onrein dier. En wat moet ik zeggen met Psalm 73, ik was een groot beest bij u. Heren, er waren nog onreine dieren in de ark. En het zal zijn in de toekomst, zoals het was, zegt de Heere Jezus, in de dagen van Noach. En dan vouw ik mijn handen om die woorden van Jezus. En dan zeg ik, zo doe gij ook aan mij. En dat ik het weten mag en u eren mag. Scheepken onder Jezus' hoede, neemt als arke der verlossing geen ondergang, allen die in nood zijn op, en al staat de zee ook hol en hoog, en zweept de storm ons voort. Het gaat komen, het gaat komen. Maar dat wij dan hebben, Vader, Zoon, uw eigen Zoon aan boord, en veilig strand voor oog door hem alleen om het eeuwig welbehagen. Heere, laat het bij mij mogen eindigen. Niet met een gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar laat het ook bij mij mogen eindigen met wat nu als een refrein in mijn hart weer klinkt op deze zondagavond, ook bij het naar huis gaan. En Noach bouwde den Heere een altaar, en de Heere rook de lieflijke reuk. Och, Heere, maak dat waar. Amen. zingen wij ten slotte in deze dienst van Psalm 66. Psalm 66. En daarvan de verzen 6. Door s hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik geloopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd. En het 8e vers komt, luistert toe, gij Godgezinden. 6 en 8 zijn de verzen van Psalm 66.
heen, niet in angst, maar in vrede. Niet onder de toorn, maar onder de zegen des Heren. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.